Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen gemeente Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Psalm 81, het 12e vers. Dag. Belijdenis van het christelijk geloof in de gemeenschap met de kerk der eeuwen. Wij doen dat vanmorgen met de Heidelbergse catechismus zondag 45, de vragen en antwoorden 116 en 117. Vervolgens lezen we de Heilige Schrift op een tweetal plaatsen uit het Tweede Koningenboek, hoofdstuk 4, de versen 1 tot en met 7. En Filippenzen 4, de versen 13 tot en met 23. Achtereenvolgens dus de belijdenis van het christelijk geloof, met zondag 45, de vragen en antwoorden 116 en 117. En de lezing van de Heilige Schrift, 2 Koningen 4 vanaf vers 1 en Filippenzen 4 vanaf het 13e vers.
En dan beleiden wij met vraag en antwoord 116, waarom is het gebed de christen van node? Daarom dat het het voornaamste stuk der dankbaarheid is, welke God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil, die hem met hartelijk zuchten, zonder ophouden, daarom bidden en daarvoor danken. En vraag en antwoord 117. Wat behoort tot zulk een gebed dat Gode aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere dat wij onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat wij ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. En ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heren Christus wil zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Een vrouw nu uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven, en gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. En nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. En Elisa zeide tot haar, wat zal ik u doen? Geef mij te kennen wat gij in het huis hebt. En zij zeide, uw dienstmaagd heeft niet met al in het huis dan een kruik met olie. Toen zeide hij, ga, eis voor uw vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten, en maak er niet weinig te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Zo ging zij van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. En die brachten haar de vaten toe en zij goot in. En het geschiedde, als die vaten vol waren, dat zij tot haar zoon zeide, breng mij nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer. En de olie stond stil. Toen kwam zij en gaf het de mangels te kennen. En hij zeide, ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. En gij dan met uw zonen leef bij het overige. Lezen we vervolgens Filippenzen 4 vanaf vers 13. Ik vermag alle dingen door Christus die mij kracht geeft. Nochtans hebt gij wel gedaan dat gij met mijn verdrukking gemeenschap gehad hebt. En ook gij, Filippenzen, weet dat ik in het begin des evangelies, toen ik van Macedonië vertrokken ben, geen gemeente mij iets medegedeeld heeft tot rekening van uitgaaf en ontvangst dan gij alleen. Want ook in Thessalonica hebt gij mij eenmaal en andermaal gezonden tot nooddruft. Niet dat ik de gave zoek, maar ik zoek de vrucht die overvloedig is tot uw rekening. Maar ik heb alles ontvangen en ik heb overvloed. Ik ben vervuld geworden als ik van Epafroditus ontvangen heb dat van u gezonden was, als een welriekende reuk, een aangename offerande, een gode welbehagelijk. Doch mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Jezus Christus. Onze God nu en Vader, zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Groet al de heiligen in Christus Jezus. U groeten de broeders die met mij zijn. Al de heiligen groeten u en meest die van het huis des keizers zijn. De genade van ons Heer Jezus Christus zij met u allen. Amen.
Gemeente, wij zullen nu voor alle dingen eerst het aangezicht van de Heere zoeken gaan en bidden om zijn zegen in deze dienst. Laat ons bidden. Heere, wij openen onze mond voor u om in gebed tot u te komen. In deze door de weekse biddag samenkomst van de gemeente. En dat is, Heere, nogal wat. Dat wij onze mond openen, waarvan wij bidden en eerbiedig vragen of u naar de stem van onze mond wilt horen, Heere. Wanneer we vandaag zijn samengekomen en als u het geeft zullen samenkomen, hier fysiek in dit kerkgebouw, of op een andere wijze verbonden aan de diensten die vandaag worden gehouden, om op deze biddag voor gewas en arbeid onze noden en zorgen bij u te brengen, Heere, en te vragen, eerbiedig te smeken of u er genadig in wilt voorzien. En nu begonnen we te zingen, Heere, aan het begin van deze dienst, nadat we al hadden uitgesproken dat onze hulp en onze verwachting is van u, de Heere, de eeuwige God die niet laat varen de werken van uw handen. We zongen dat vers, Heere, dat zelfs de kleinste kinderen onder ons al kennen. En wat een kostbare psalm is het. Een woord als het ware voortgekomen uit uw mond, waarin u, Heere, oproept dat wij tot u zullen gaan. Opent uw mond. Eis van mij, bid tot mij, smeek mij, vraag mij al wat u ontbreekt. En dan verbindt u er, Heere, zelfs nog een genadige belofte aan. Al wat u ontbreekt, dat schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Heere, wat is dat een grote weldaad. Wat is dat een machtig voorrecht dat u aan ons mensenkinderen, gevallen mensen, Heere, die u de rug hebben toegewend en die de deur naar u op het slot hebben geworpen en die hun eigen weg willen volgen en van nature naar u niet vragen, dat u, Heere, zelf de weg van het gebed geopend hebt. En dat u niet gedaan hebt dat waar wij met ons doen en laten, met onze handel en wandel en met heel ons binnenste en buitenste, Heere, om vragen. Dat u zich van ons afwendt en dat u ons laat gaan, Heere, laat gaan in onze eigen gekozen wegen, naar de dwaasheid van ons boze en verduisterde verstand. Maar dat het uw wil is, dat het, Heere, uw genadige wil is zelfs. Ja, dat het uw bevel is. Zoek mij. Zoek mij in uw gebeden. Wend u tot mij, o alle gij einden der aarde, want ik ben God en niemand meer. En laat dan ons gebed, Heere, ook vandaag maar zijn wat u daarmee bedoelt. Dat we u erkennen. Dat u de koning bent van deze wereld. Dat u de machthebbende bent. En dat u, Heere, dat u een claim op ons leven legt. Omdat het niet van ons is, maar omdat u er recht op hebt. U, Heere, die ons geschapen hebt, opdat we u zouden dienen. Opdat we uw recht zouden kennen. Opdat we u met een waarachtig hart zouden liefhebben. En zelfs tot in eeuwigheid u zouden loven en prijzen. Wij hebben wel, Heere, het verbond verbroken. Wij zijn wel uit dat verbond gestapt. Maar u handhaaft het nog. En het is nog uw wil, Heere, dat het geslacht van de mensen zich aan u onderwerpt. En u geeft u de gave van het gebed. Opdat wat u van ons eist, Heere, dat we het van u af zouden smeken. En wat u ze als een bevel, als een goddelijk bevel op ons hart legt. Dat we in de erkenning dat wij er niet toe in staat zijn en dat we er ook niet toe gewillig zijn, dat we het bij u zouden brengen. En dat het onze nood zou zijn, Heere, om ons leven voor u neer te leggen en het te bidden, Heere, wat u van ons vraagt. Wilt u dat genadig zelf schenken, Heere? En als we vandaag samengekomen zijn, dan is dat met name, zoals we dat noemen, met het oog op gewas en arbeid. Maar we mogen dat uitbreiden, Heere, tot alle geestelijke en lichamelijke nooddrift. Niets in ons leven is er wat daarvan onttrokken is. Maar hoe zullen we het kunnen? Hoe zullen we het kunnen voor uw heilig aangezicht verschijnen? Hoe zal er een gebed zijn, Heere, dat u behaagt, dan alleen wanneer we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen? Wanneer we, zoals de apostel Paulus het schreef, en we lazen het met elkaar, wanneer we weten van onze nooddruft, Heer, die alleen vanuit de rijkdom en de volheid van uw genade te vervullen is, door Christus Jezus. Schenk ons dan vandaag, in spreken en in luisteren, schenk ons, o Heere, de geest der genade en der gebeden. Hoe zal uw dienaar uw woord vertolken? Hoe zal de gemeente het verstaan? Ja, hoe zal ze het ter harte nemen? En hoe zal het uitlopen, Heere, op het gebed om uw genade en uw gunst? Dan alleen wanneer het gewerkt is door uw Heilige Geest. Die Geest die verworven is door de Heere Jezus Christus. En die uitgezonden, ja die uitgestoten is. Om hier op aarde een kerk te bereiden. Zondaren te zoeken. In hun leven binnen te komen. En hun leven te bereiden. Opdat ze u zouden dienen en vrezen. Al wat u ontbreekt. Heren, we leggen het voor u neer. We kunnen het niet specificeren. Heren, ons inzicht in onze nood is tekort. Ook dat moet van u komen. Maar wilt u het op ons hart leggen. Opdat we al wat ons ontbreekt van u leren verwachten. Gedenk de gemeente. Gedenk allen die in zorg en nood zijn. Vandaag als leden van de gemeente in bijzondere omstandigheden zijn, in het ziekenhuis liggen, geopereerd moeten worden. Heere, wilt u er zijn? Wilt u aan hun zijde zijn als de schaduw aan uw rechterhand? En mag het vertrouwen er zijn, Heer, dat wanneer wij moeten inslapen, onder narcose gebracht worden, dat u de God bent die waakt en die de hand van de chirurg en de apparatuur besturen wilt ten goede. Mogen we zo, en we bidden het heel speciaal voor hen die het aangaat, ons leven in uw handen weten, Heere, dan kunnen we met u zelfs op de operatietafel liggen. Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste mag verkeren, die vertoeft in de schaduw van de Almachtige, dan is er geen betere plaats. Wilt u dan alles ten goede wenden en uw genade tonen? Wilt u met ons zijn, Heere, wanneer we na de prediking van uw woord in het gebed alle dingen voor u mogen neerleggen die ons tot nood en zorg zijn, of u erin wilt voorzien, schenk ons te bidden. We moeten het belijden. We kunnen niet bidden zoals het behoort. En uw dienaar kan niet preken zoals het hoort. En de gemeente kan niet horen zoals het hoort. Maar nu alleen wanneer u het doet. Schenk het ons. Geef een goed uur. En tot zegen voor onze ziel. Tot welzijn van de gemeente. En tot eer van uw naam hier of thuis. En dat alles uit genade alleen. Amen. Gemeente, wij zullen zingen gaan. We zingen het eerste vers van Psalm 116. Ik weet niet of u dat ook hebt, maar als je aan Psalm 116 begint, jullie ook jongens en meisjes. Wanneer je aan Psalm 116 begint en wanneer het eens raken mag, dan zou je wel door willen zingen, heel die psalm door. Want hier ligt het leven van Gods kerk verklaard in de weg die de Heere met zijn kerk gaat, in ellende, verlossing en dankbaarheid. Maar we volstaan op dit ogenblik met het eerste vers, waar eigenlijk ook alles al in ligt. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Ik roep tot hem al mijn dagen. Hij schenkt mij hulp. Hij redt mij keer op keer. Wij zingen nu het eerste vers. En straks, na de prediking, zingen we zonder verdere aankondiging het derde vers. Nu vers 1, straks vers 3. Van Psalm 116. luisteren, gemeente, jongens en meisjes, we luisteren vanmorgen naar de geschiedenis die we gelezen hebben uit 2 Koningen 4, de versen 1 tot en met 7. Ik zal het eerste vers nog lezen en ook het laatste. Een vrouw nu, uit de vrouwen van de zonen der profeten, riep tot Elisa, zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Nu is de schuldheer gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. De geschiedenis eindigt bij het 7e vers. Toen kwam ze en gaf het de man Gods te kennen. En hij zeide: ga heen, verkoop de olie en betaal de schuldheer. Gij dan met uw zonen leef bij het overige. Geschiedenis dus, gemeente, jongens en meisjes, uit het Oude Testament. Maar we lazen daarnaast ook een stukje uit het Nieuwe Testament. Uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van Filippi. Veel eeuwen later geschreven natuurlijk dan de geschiedenis ten tijde van de profeet Elisa. Maar een treffende overeenkomst is er. De apostel schreef de brief terwijl hij in de gevangenis zat. Waarschijnlijk in Rome. En daar kreeg hij wonder boven wonder bezoek. Bezoek van een christen, van een lid van de gemeente van Filippi. Die iets voor hem meebracht. Een geschenk. Een blijk van hartelijk en geestelijk meeleven. Een toonbeeld van ware verbondenheid. Want geloof maar, jongens en meisjes, dat de apostel het niet breed had. Menselijk gezien, daar in die gevangenis. De gevangenissen van toen waren donkere, vunzige, kille, onderaardse kelders. Maar dat geschenk en het bezoek van Epafroditus, het gaf de apostel gelegenheid om, voordat Epafroditus weer vertrok, aan hem een brief mee te geven. Een brief dus aan de gemeente van Filippi. De apostel had grote verbondenheid aan die gemeente. Zo begint hij zijn brief ook. Ik dank mijn God, zo dikwijls als ik u gedenk, te allen tijden in al mijn gebed voor u allen met blijdschap het gebed doende. En ik bedank de Filippenzen hartelijk voor hun meeleven met hem in zijn banden. Maar hij schrijft ook nog iets anders. Namelijk, hoezeer hij het ook gewaardeerd heeft, en hoe warm die blijk van meeleven ook bij hem aangekomen is, ten diepste, zo zegt hij, heb ik het helemaal niet nodig. Want ik leef uit een andere bron. Er is iemand die voor mij zorgt. En heel aangrijpend zijn dan de woorden die wij gelezen hebben uit Filippenzen 4, het 19e vers, gemeente. Mijn God, dat durft de apostel te zeggen. Mijn God. Direct maar de vraag. Durf je het na te zeggen? Kun je het op goede gronden nazeggen? Ook op deze biddag. Terwijl je misschien met zorg en nood en verdriet in je hart hier zit of thuis meekijkt en meeleeft. Mijn God, zegt de apostel, mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid. Door Christus Jezus. Hoor je die twee dingen? Mijn nooddruft. Ofwel, mijn nood. Mijn behoeftigheid. Mijn verlegenheid. Mijn armoede. Daarin wordt voorzien vanuit Gods rijkdom. Die twee dingen. Nooddruft aan mijn kant. Verlies. Moeite. Wat al niet? Vrees. Mijn noodruft. Maar Gods rijkdom. En hij zal erin voorzien. Zo is de apostel daar in de gevangenis. En hij wijst de bron aan. In heerlijkheid. Door Christus Jezus. Wel gemeente, nu is het vandaag biddag. Biddag voor gewas en arbeid en allerhande andere dingen. Een dag waarin we als gemeente, maar ook ieder persoonlijk, ook jullie jongens en meisjes, tot de Heere gaan. Of niet soms. Of niet soms. Denk je dat je deze dag kunt vullen zoals de Heer het wilt, door 1 of 2 of 3 keer betrokken te zijn bij de dienst van de gemeente? Nee, laat deze dag een dag van gebed. Een dag van verootmoediging zijn. Maar ook een dag, en de Heere geef het, waarin je door zijn genade mag ervaren, in welke omstandigheid je ook bent, mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al mijn nooddruft in heerlijkheid. Hoe dan? Wel, door Christus Jezus. We luisteren vandaag dus naar die geschiedenis uit het Oude Testament. Het wonder van de olie van de weduwe. Want we komen daar een vrouw in nood tegen. Maar, ze dacht groot van de Heere. En de Heere deed wonderen. 4 dingen vanuit deze geschiedenis. Allereerst haar nood. Vervolgens de opdracht. Ten derde haar geloof. En tenslotte de verhoring. Haar nood, de opdracht, haar geloof en de verhoring. Elisa is de profeet in de dagen dat deze geschiedenis speelt. Elisa, de opvolger van de grote profeet Elia. Hij is degene die in het spoor van Elia verder mag preken en de woorden van de Heere vertolken daar in het 10-stammenrijk. Op een dag komt een vrouw naar hem toe. Ze klaagt hem haar nood. Ze is een van de vrouwen van de profetenzonen. Met deze laatste worden de profeten bedoeld die in kleine groepen bij elkaar leefden. Maar ach, haar man is gestorven. En daar herinnert ze Elisa aan. En wat ze dan zegt, gemeente, het is ontroerend. Uw knecht, mijn man, is gestorven. En gij weet, dat durft ze dus te zeggen. Gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. Dat is haar getuigenis over haar overleden man. Bij al haar verdriet, een rijk getuigenis. Haar man diende in zijn leven de Heere. En in vrijmoedigheid spreekt ze het uit. Elisa, daar weet u toch van. Dat is toch niet verborgen gebleven. Zo stond mijn man bekend. Hij was een open brief. Gods genade was in zijn leven verheerlijkt. En het kwam in de vruchten openbaar. Maar ach, hij is gestorven. En jongens en meisjes, dat was voor die man, voor die profeet niet erg. Maar voor die vrouw en haar kinderen een zaak van grote droefheid. En zo klaagt ze haar nood bij de profeet, want ja zeker, troost, verzacht wel, maar neemt zomaar al het verdriet niet weg. Wat had ze het zwaar, deze vrouw. Ja, het verdriet over het grote verlies. Geen man meer naast haar in het opvoeden van de kinderen. In het zorgen voor haar. Want besef wel, als je in het Oude Oosten, en zeker daar en toen, waar ook het volk Israël ver afgeweken was van de geboden van de Heere, dan had je als weduwe, als alleenstaande vrouw, niet veel in te brengen. Dan kon je het voorwerp worden van misbruik en van bespotting. Ze behoorde tot de zwakken in de samenleving, zij met haar kinderen. En gemeente, zo zien we het direct aan het begin van deze geschiedenis al. De vreze des Heren behoedt niet altijd voor moeite en zorg. Misschien zit u of jij zo ook wel vanmorgen in de kerk, of ben je thuis betrokken bij deze dienst. Je mag door genade weten dat de Heere in je leven gekomen is. Maar ach. Je begrijpt op een dag als deze wel iets van de klacht van iemand als Asaf. Hij zet zijn lied, zijn psalm 73 zet hij hoog in. Ja waarlijk, God is Israël goed voor hen die rein zijn van gemoed. Ze durft het zelfs te zeggen, hoe donker ook Gods weg mogen wezen, hij ziet in gunst op die hem vrezen. Maar ach, hoewel mijn ziel dit weet, mijn voeten waren in mijn leed bijna uitgeweken en mijn treden van het spoor van Gods vrucht afgegleden. Gemeente, wat kunnen er een krommingen op je levensweg zijn? En daar is een mens het ook zomaar niet mee eens. Daar is ook een begenadigd mens het zomaar niet mee eens. Wat kun je zuchten en kreunen onder de hand van de Heere die zwaar op je is. En misschien wel tot het gebed leiden, maar Heere, weet u er toch wel van. De vreze des Heeren is geen garantie dat het verder moeiteloos in je leven gaat. God spaart het vlees van zijn kinderen niet altijd. En dat blijkt hier ook. Wel terug naar deze weduwe. Want het is nog erger met haar. Niet alleen dat ze haar man verloren heeft, maar de bron van haar inkomen is ook met het sterven van haar man kennelijk een eind opgedroogd. En toch moet ze voor zichzelf en voor haar kinderen zorgen. Haar gezin onderhouden. En twee jongens heeft ze. Maar die zijn kennelijk nog niet oud genoeg om daarvoor te zorgen voor haar moeder. En zodoende heeft die weduwe op een ogenblik moest ze gaan lenen. Ze heeft schulden moeten maken om in haar levensonderhoud te voorzien. En nu blijkt, hoewel ze dat beloofd had natuurlijk, misschien wel een schriftelijke overeenkomst met de schuldeiser gemaakt, dan en dan zal ik dat en dat terugbetalen, maar ach, het komt er niet van. Ze kan haar schulden niet betalen. En wat ze misschien al vreesde, dat is gebeurd. De schuldeiser is gekomen. En wat blijkt, hij is een hardvochtig mens. Hij staat op zijn recht en heeft geen enkel medelijden met deze zo zwaar beproefde weduwe. Oh, wellicht heeft hij de verplichting tot terugbetaling 1 of 2 keer uitgesteld, maar nu moet het er komen. En als die vrouw dan inderdaad niet kan betalen, dan zal hij zijn maatregelen nemen. Wel vrouw, dan neem ik je twee jongens mee. En die zullen mijn slaven worden. En zo zul je aan je schulden kunnen voldoen. Nou gemeente, dat is dramatisch, dat begrijpen we wel. Haar twee jongens, meegenomen. En daarbij dan nog, dan heeft ze ook voor de toekomst geen zicht meer daarop dat ze de kost voor haar kunnen verdienen, zodat ze te zijner tijd uit de zorgen zal geraken. Als die schuldeister die twee jongens meeneemt, dan heeft ze geen toekomst, geen vooruitzicht meer. Al met al, deze vrouwgemeente is in grote nood. En dan dit, hoe reageert ze? Hoe reageert ze? Verbijsterd, woedend misschien, of komt ze in opstand? Van dat alles lezen we niets. Wat ze wel doet, ze gaat naar de profeet Elisa. En dat, gemeente, dat is in haar omstandigheid de beste weg. Want in haar gang naar Elisa zoekt ze de Heere op. Is Elisa immers niet de man Gods? Toen en daar de middelaar van God voor het volk? Elisa, de vertegenwoordiger van de Heere. Het eerste vers, een vrouw uit de vrouwen van de zonen der profeten riep tot Elisa zeggende: uw knecht, mijn man, is gestorven En gij weet dat uw knecht de Heere was vrezende. En nu is de schuldeiser gekomen om mijn beide kinderen voor zich tot knechten te nemen. Valt het u op? Ze noemt alleen maar de feiten. Alleen maar de feiten. Ze zegt niet wat ze ervan denkt. Nog minder wat ze ervan verwacht. Ook niet wat ze zou moeten doen. En evenmin wat de Heere nu zou moeten doen. Ze komt alleen maar, gemeente, met de feiten. Ja, ze komt alleen maar met haar nood. Het is een vrouw die alleen maar nood heeft. Niet meer en niet minder. De nooddruft, weet u wel? De nooddruft waar Paulus over schreef. Deze vrouw, ze is alleen maar nood. Haar leven, heel haar leven, getekend door nood. En daarmee is het gezegd. Maar ze doet iets met die nood. Ze doet, gemeente, wat een mens zomaar niet doet. Wij zijn met elkaar ook in nood gekomen, toch? Of niet? Ons volk, onze samenleving, onze gezinnen, onze gemeenten, de kerken. Ieder persoonlijk, of niet? Door de crisis die over ons gekomen is. Vorig jaar met Biddag was de hele gemeente nog aanwezig in de kerk. En nu niet meer. We zullen daar, gemeente, als de Heer het geeft, vanmiddag nog wel iets meer van horen. Maar toch al dit, nood of niet? En wat doen we ermee? Wat doen we ermee? Ja, samen komen we eruit, zegt onze minister-president. En heimelijk denken wij dat ook. Nog een poosje. En dan zal het anders zijn. En dan kunnen we de oude draad weer oppakken. Gemeente, wat doen wij met onze nood? Wat deze vrouw met de nood doet. Ze doet wat de Heer in zijn woord zegt. Stort voor mij uit uw ganse hart. En wat die andere psalmist zegt. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Opdat men het in uw hand stelle. En als deze vrouw dat doet, gemeente, dan tekent zich, en dan loop ik vooruit, maar ik zeg het nu al. Dan tekent zich in beginsel al de uitredding aan. Nee, dat ziet ze zelf niet. Nee, nee, dat is geen zaak van redenering, maar bij God vandaan wel. Dan tekent zich de uitredding al aan. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust. Zwijg Gode stil. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. Dat is de weg van deze vrouw. Ten diepste gaat ze hier al de weg van het geloof. Terwijl er voor haar besef alleen maar nood is. Dat zien we meer in de Bijbel. Terwijl er alleen maar nood is, kan ik niet anders gaan dan de weg die achteraf door de Heere genoemd wordt, de weg van het geloof. De ellendige, de nooddruftige, de bankroetiers, de mensen die zichzelf niet kunnen helpen. Maar ik noem ze maar even. De bloedvloeiende vrouw. De Canaanese vrouw. Bartimeus. Gij zoon van David. Ontferm u mijner. En gemeente, bij God vandaan. Staat het dan al vast. Terwijl je er zelf niks van ziet. Op deze zal ik zien. Op de arme. En de verslagene van geest. En die voor mijn woord beeft. Gemeente, vanmorgen beleden we het christelijk geloof met enkele woorden uit onze catechismus. Klassiek verwoord. Bijbels beleefd, ongetwijfeld door de opstellers van de catechismus. Wat heeft God bevolen van hem te bidden? Jawel, alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. Maar gemeente, de vraag is, doen we het? Doen we het? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft. En kennen we die nooddruft? Weten we ervan? Recht en grondig. En drijft het ons tot de Heer? Zijn er woorden in de schrift die ons, die mij, die jou, als het ware op het hart gebeiteld zijn, waarin je leven getekend is? Ik riep tot de Heer met luider stem. Ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. Deze vrouw, gemeente, was aan het eind van haar kunnen. Weet u, en daar ligt geheim. Als ik mezelf niet meer helpen kan, als mij geen hulp of uitkomst bleek, terwijl mijn geest in mij bezweek en ik overstelpt was door ellend. Ja, dat is de belijdenis van David. En deze vrouw gaat het straks ook leren. Hebt gij, o God, mijn pad gekend? Weet u, ze kan niet anders. Herken je daar iets van? Dat je het je niet meer permitteren kunt om bij de Heere vandaan te blijven. Omdat het de enige weg is die je nog gaan kunt. Wel, deze vrouw. Dan lezen we verder. Ze klopt in haar nood niet te vergeefs bij de ziener Gods aan. Hij luistert, Elisa, hij luistert in ieder geval welwillend. Vers 2. Elisa zei tot haar: wat zal ik u doen? Wat zal ik u doen? Geef het mij te kennen. Een merkwaardig antwoord. Nu las ik, gemeente, in een aantal verklaringen van deze geschiedenis dat Elisa hier eigenlijk zijn verlegenheid onder woorden brengt. Hij is van zijn stuk gebracht. Het is hem niet duidelijk hoe deze vrouw geholpen moet worden. Hij beseft zijn eigen machteloosheid en zijn eigen hulpeloosheid. Zo kan dat, gemeente, in het pastoraat. De broeders zullen dat wel herkennen. Zo kan dat ook wel eens gebeuren. Je komt ergens op bezoek, misschien huisbezoek, en er worden zorgen en problemen je voorgelegd. En letterlijk of figuurlijk zit je er als pastor mee, met je handen in het haar. Wat moet ik daarmee? Wat zal ik doen? Is dat de reactie van Elisa? Nou, gemeente, ik denk het toch niet. Ik denk het toch niet hier. Ik denk het niet. Ik denk eerder dat de profeet met deze vraag een diepe, een geestelijke bedoeling heeft. Wat zal ik doen? Hij stelt die vraag, denk ik. Hij stelt die vraag niet aan zichzelf, maar hij stelt de vraag aan die vrouw. En hij kijkt haar recht in haar ogen. Wat zal ik doen? Vroeg, gemeente, vroeg. Vroeg hij, die de harten kent, dit ook niet eens aan iemand die bij hem om hulp zocht? En ik noemde zijn naam al. Bartimeus. De blinde man in Jericho, die in de nood van zijn verdonkerde leven om hulp en om licht tot de Heere Jezus riep. Heere Jezus, gij zoon van David, ontferm u mijner. En als hij dan op bevel van de Heere Jezus bij hem gebracht is, dan vraagt de Heere Jezus het ook. Wat wilt u dat ik u doen zal? En dan klinkt daar uit de mond van deze man, en u hoort er de diepe nood van zijn leven in: Heere, dat ik weer ziende zal mogen zijn. Nou, gemeente, de Heere Jezus had dat aan Bartimeus niet hoeven te vragen, want hij wist het zeer wel wat hij zou gaan doen. Maar weet u, Hij hoorde het zo graag uit de mond van deze Bartimeus. Wat dan? Zijn nood en zijn ellende. En het feit dat hij zichzelf niet helpen kon. God wil het beleden hebben, gemeente. Mijn machteloosheid en mijn hopeloosheid en misschien wel mijn uitzichtloosheid. Heere, nu bent u de enige die mij helpen kunt. Lezen we dat niet meermalen in de schrift? Als bijvoorbeeld de profeet Jesaja. Jesaja, de nood van het volk bij de Heere brengt. Het volk dat straks in ballingschap zal zijn. En dat in de allerdiepste ellende verkeert. Dan verwoordt de profeet. Als het ware plaatsvervangend voor het volk. Wat er nodig is. Namelijk, och dat gij de hemelen scheurdet. En dat gij nederkwaamt, o Heere. De nood is zo groot. Dat, Heere, ik nu alleen maar geholpen kan worden. Als u als het ware de hemel scheurt en afdaalt. Wel, gemeente, zo ook hier. Elisa, hij haalt als het ware haar hart uit in een soort heilige pedagogiek. In een geestelijke profetische opvoedkunde. Ze mag haar nood en haar ledigheid, ze mag ermee tevoorschijn komen om het persoonlijk uit te spreken. En dat gebeurt dan ook. Dat gebeurt dan ook. Vers 2. Elisa zeide tot haar, wat zal ik u doen? Geef het mij te kennen. Geef mij te kennen wat gij in huis hebt. Hij wil haar de ernst van haar situatie nog eens op het hart gebonden hebben. Zeg het maar, vrouw. Vertel het maar hoe je aan de grond zit. En dan zegt ze het. Uw dienstmaagd heeft niet met al in huis dan een kruik met olie. Een kruik met olie. Nog een meter, dat is niet zo'n jerrycan met olie. Nee. Er staat hier een woord voor kruik in het Hebreeuws. Dat eigenlijk vertaald moet worden met een klein kruikje. Een klein flesje met een paar druppels olie. Meer niet. Meer heeft ze niet. Wat ze hier dus zegt. Als de profeet zegt, geef mij te kennen wat geen huis hebt. Man Gods. Ja, een paar druppels olie. En dat is werkelijk alles. Als u zou zeggen, als dat letterlijk zou gelden, één doosje lucifers. Jongens en meisjes. En meer heb ik niet. Dat betekent dus, ik heb niks. Ik zit werkelijk aan de grond. Ik kan in mijn nood niet voorzien. Zo ligt het bij die vrouw. En nu in jouw leven ook. O Heere, het moet van u komen. Het moet van u komen. In mijn geestelijke nooddruft. In mijn lichamelijke nooddruft. Heer, het moet van u komen. Je zult maar met het coronavirus in het ziekenhuis gebracht worden, of niet? De verpleging en de artsen overwegen of je al dan niet nog naar IC zou kunnen gaan. O God, help me. Help me, Heer. Wilt u er zijn? Dan heb je helemaal zelf niks. Wel, zo. En dan geeft de profeet haar een opdracht. Want we moeten wel door in deze geschiedenis. Toen zeide hij, vers 3 en 4. Toen zeide hij, ga, eis voor u vaten van buiten, van al uw naburen ledige vaten. Maak er niet weinige te hebben. Kom dan in en sluit de deur voor u en voor uw zonen toe. Daarna giet in al die vaten en zet weg dat vol is. Wat een vreemde opdracht, jongens en meisjes, vind je niet? Ja, wij kennen de geschiedenis. Eigenlijk zouden we zo'n ogenblik die geschiedenis niet moeten kennen. Het vervolg. Dan hou je toch je adem in als je dit leest. Een vrouw in grote nood. Ze zit werkelijk aan de grond. En dan geeft de profeet ja, naar onze gedachten toch, deze dwaze opdracht? De potten en pannen en schalen die je zelf hebt, die moet je neerzetten in je huis. En je moet het dorp rond, bij je buren en je overburen en de anderen uit het dorp. Je moet overal schalen, vaten en potten halen, zoveel als er maar zijn. En je moet ze allemaal op de vloer van je huis zetten. Het geeft niet welke vorm ze hebben, of wel van welk materiaal ze geweest zijn, maar één vereiste: ze moeten leeg zijn. En doe dan de deur achter u dicht, want nieuwsgierige pottenkijkers, die zijn niet nodig. Die worden buitengesloten. En het is in die weg, vrouw, dat de Heere u zijn weldaad als een wonder zal gaan bewijzen. Want, en daar komt het al, wat leeg is, zal gevuld worden. Wat leeg is, zal gevuld worden. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. En gemeente, dat is nou de boodschap van morgen op deze biddag. Het is goed dat we de Heere zoeken. En we zullen straks, ik mag dat namens u doen, we zullen straks woorden zoeken om onze zorgen en dat wat ons drijft bij de Heere te brengen. Maar gemeente, zal het nou zo zijn? Is dat nou de gestalte van ons bidden vandaag? Van het mijne en van het uwe en van het jouwe. In het neerzetten van je lege vaten. In al die dingen die ons bezighouden. Onze jongens en meisjes ten aanzien van het al dan niet gaan naar school. En de dingen rond je examen misschien dit jaar. Of u in je bedrijf of op kantoor. En de vaders en moeders in het gezin. De dingen voor onze gezondheid. En als we er ooit achter gekomen zijn of niet, dan toch wel dit jaar. De waarheid van het woord van de Heer Jezus: zonder mij kunt gij niets doen. Zo denk je dat je gezond bent. En zo is het virus in je leven binnengekomen. Gemeente, we zijn helemaal niks. En de dingen van de gemeente. Loopt u er mee? Dat de gemeente nog geen dienaar heeft? Loopt u er mee? Is het uw gebed om Gods zegen op de bediening van zijn woord in het midden van de gemeente? Gemeente, en vul het maar aan. Dat alles en nog veel meer. In het brengen van onze nood en zorg bij de Heer, is het op deze manier onze lege vaten neerzetten voor de Heer. En hoe gaat de Heer er dan in voorzien? Wel, gemeente, in de weg van het wonder. In de weg van het wonder. In die weg waarin we het vanmorgen gezongen hebben. Doe uw mond wijd open en ik zal het vervullen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij smeekt. Mild en overvloedig. En is u opgevallen wat de profeet dan zegt? Waar hij zijn opdracht mee besluit? Dan zegt hij, wat die vaten betreft, die potten en die pannen en die schalen, dan zegt hij: maak er niet weinig te hebben. Zorg ervoor dat je niet te weinig lege vaten neerzet. Want weet dit, de volheid van Gods ontferming is groter dan u ooit in uw ledigheid zou kunnen ontvangen. Groter dan de helper is de nood toch niet. Het komt er maar op aan of we onszelf ervoor over hebben gemeten om lege vaten neer te zetten. Maar de Heere wil het doen in die weg. Heeft hij, zo vraagt hij door middel van een van de profeten, heeft hij ooit gezegd tot het huis van Jacob: zoek mij tevergeefs? Heeft hij ooit gezegd, voor die en die nood, geestelijk en lichamelijk, daar hoef je niet bij mij voor aan te kloppen? Nee, zegt de apostel, in dezelfde Filippenzenbrief, laat al uw begeerte met bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. En dan die vrouw, de derde, haar geloof. Wat doet ze? Wat doet ze? Nog een moment, ik zou me voor kunnen stellen, wat ik misschien wel gedaan had, dat ze naar huis was gegaan en dat ze eerst een paar eigen vaten neergezet had en het dus uit had geprobeerd of het wel werkte. Maar dat doet ze niet. Nee, dat doet ze niet. Ze gelooft het woord van de profeet. En ze beseft het. In deze weg wil de Heere voorzien in mijn ellende en in mijn nood. En zo doet ze wat de profeet zegt. Gewillig en gehoorzaam, gelovend het woord van God door de profeet. En ik denk dat er heel wat tegenop gekomen is. Zie je ze gaan, jongens en meisjes, zie je ze gaan door het dorp? Ze klopt bij de buurvrouw aan. Nou, dat is een vrouw die geeft niet veel om God en de vrezen van zijn naam. En ze vraagt, mag ik voor een poosje jouw potten en pannen gebruiken? En je schalen en je vaten? Nou, ja, wat mij betreft wel. Maar wat moet je daarmee? Ja, zo en zo, dit. Ja, en geloof je dat nog ook? Geloof je dat nog ook? Ik geloof het. Nou, ja, van mij kun je ze krijgen, maar... Nou ja, een schouder ophalend. Geef die buurvrouw die schalen. En de volgende? Die zegt, mens, je bent niet wijs. Geloof je dat? En haar antwoord... Ik geloof in al mijn klachten op Gods onfeilbare woord. En die jongens van haar, die knullen, die hebben misschien ook wel gezegd... jongens en meisjes, moet je je voorstellen. Die hebben misschien ook wel gezegd... Ja, mama, wat ga je doen? De Heer heeft het gezegd, jongens. En voor hem is niets onmogelijk. En de binnenpraters. Ken je ze? Die binnenpraters. Die valse stemmetjes. Dat is al een heel oude stem. Die klonk al in de oren en in het hart van Eva. Heeft God ook gezegd? En in het hart van David. Je hebt geen heil bij God. Hoe zal het toch mogelijk zijn dat jouw lege vaten vol worden? Maar ze doet het. Ze doet het. Vers 5. Zo ging ze van hem en sloot de deur voor zich en voor haar zonen toe. Die brachten haar de vaten toe en zij goot in. Nou gemeente, de natuurwetten en de omstandigheden van haar leven gaven haar geen enkel houvast om te menen dat dat zou gebeuren. En toch, ze gelooft Gods heil en troostrijk woord. Ze verhardt zich niet, maar ze laat zich leiden. Een gemeente, wat een wonder. Dat is echt een wonder. Natuurlijk, dat vullen van die vaten is een wonder. Maar dat ze het gelooft en dat ze het doet. Wat een wonder. Als een mens daartoe komen mag. Dat is echt een wonder. Wanneer je de Heere geloven gaat op zijn woord. Op hoop, tegen hoop. Weet u waar ook al geloof voor nodig is? Wat de Heere je moet geven. Te beseffen dat mijn vaten helemaal leeg zijn. Dat ik op de bodem kan schrappen, maar dat ik er niks kan uithalen. Gemeente, daar is geloof voor nodig. Het rechte zicht op jezelf. Je nood en ellendigheid recht en grondig kennen. En weet je waar ook geloof voor nodig is? Te beseffen en het te belijden en te erkennen. Dat ik altijd graag zelf mijn vaten vul. Ik heb zomaar geen lege vaten, of u wel. Bij mij zitten ze zo vol. Met alles wat ik denk te kunnen doen. Mijn eigen prestaties en mijn eigen mogelijkheden. En nou vul het maar in. Vul het maar in. Ook in onze samenlevingsomstandigheden. Natuurlijk moeten we ons aan de voorschriften van de overheid houden. Doen. En dat vaccin? Nou ja, hebt u uw eigen mening waarschijnlijk over? Mag u hebben? Maar zomaar verwachten we het ervan. Of niet dan? Maar nou lege vaten. Gemeente, daar ben ik zomaar niet. Lege vaten. Echt leeg. En als ik daar zie staan, verbeeld u het zich even. We hebben daar wel voldoende fantasie voor, denk ik. Jongens en meisjes, gemeente, om die, nou, die eenvoudige woning van die vrouw daar in het oosten te zien. Haar niet eens zo hele grote kamer waarschijnlijk, maar staat helemaal vol. Want ze heeft ze allemaal bij elkaar gescharreld. Al die potten en vaten en kannen. Grote en kleine. En als ik ze daar zie, ziet u ze ook, zie jij ze ook. Gemeente, dan zijn het. En dat is ontroerend, echt. Dan zijn het allemaal open monden. Begrijpt u? Dan zijn het allemaal open monden. Jongens en meisjes, het wordt weer voorjaar. En misschien zijn de merels al wel bezig in de struiken, in de tuin, om nesten te maken. Dan moet je even wachten. En heel voorzichtig eens een keer kijken over een paar weken als die eieren uitgekomen zijn en die jongen zitten in dat nest. Weet je wat je dan ziet? Dan zie je alleen maar open bekken. Vogelbekken. En die beestjes verdwijnen. Als het ware, achter die open bekken. Ze zijn alleen maar open monden. Want ze weten, we zijn helemaal afhankelijk van wat onze moeder en vadervogel ons telkens brengen. En dat is nou het leven van een christen. Open monden. En dat sluit aan, dat sluit dan precies aan op de belofte van de Heere. Opent uw mond. Eis van mij vrijmoedig. Op grond van mijn trouwverbond. Niet op grond van u of het jouwe, maar op grond van mijn trouwverbond. En dan zegt de Heer, al wat je ontbreekt. En laat dat nou vanmorgen eens een wonder zijn. Niet zomaar vlot dat versje doorzingen. Maar laat het nou een wonder zijn. Want dat sluit aan bij mijn nood en ellendigheid. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt. Mild en overvloedig. Het leven van een christen. In ellende, verlossing en dankbaarheid. Ja, dat loopt door. Is ten diepste niks anders. Dan je vaten voor de Heere neerzetten. En wat een wonder. Dat de Heere niet zegt. Ja, het mogen er maar 2 of 3 zijn. Laten het er niet weinigen zijn. De gestalte van een christen. Gemeente, een christen is een biddend christen. Of hij is geen christen. Weet je dat? Een christen is een biddend christen. Of hij is geen christen. Mijn been. Met opgeheven handen klim voor uw heilig aangezicht. Als reukwerk voor u toegericht. Als offers die des avonds branden. Misschien is er wel iemand die zegt, nou dat is nogal makkelijk. Dat is nogal makkelijk. Met je leegheid en alles. Nou gemeente, dan heb je nog weinig van verstaan. Want het moet wel door mijn eigen weerstanden heen. Maar als God me er brengt. Als hij me gewillig maakt. Als hij met betrouwen op zijn naam schenkt. En dat gaat altijd samen met het rechte zicht op wie ik ben. Dan geef ik mijn verzet op. En dan doe ik het. Gena, o God, gena. Wees mij genadig, o God, David. David in de spelonk. Wees mij genadig, o God. Wees mij genadig. Want mijn ziel betrouwt op u. En ik neem de toevlucht. Onder de schaduw van uw vleugelen. Totdat de verdervingen zullen zijn voorbijgegaan. Hoor iets ze nog zeggen? Uw dienstmaagd heeft niet met al dan een paar druppels olie. Heer, ik heb niks. Maar u hebt alles. Weet u, dan gaat het meevallen. Oh, wat gaat het dan meevallen? Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. William Huntington zei het al. God is de kassier der armen. Nou, dat is hetzelfde als wat de apostel Paulus aan de Filippenzen schreef. Daar in die gevangenis. Daar in die gevangenis. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft. In heerlijkheid, in volheid, in glans, in majesteit, in overstelpende genade. Door Christus Jezus. Vers 5, zo ging ze van hem. En ze sloot de deur voor zich toe en voor haar zonen. Die brachten haar de vaten en zij goot in. En het geschiedde als die vaten vol waren dat ze tot haar zoon zeide, breng me nog een vat aan. Maar hij zeide tot haar, er is geen vat meer. En de olie stond stil. Nog een meter, zo gaat het gebeuren. De deur wordt gesloten. En dan neemt die vrouw, dat is een geloofsdaad zeg. Dat is een geloofsdaad. Dan neemt die vrouw dat kleine flesje. Ja, dat kleine flesje, dat kleine vat. En ze zal haar adem ingehouden hebben, ongetwijfeld. En die jongens, die keken naar op haar handen. En ze gaat schenken. En de eerste druppels vallen eruit. Maar er blijven geen druppels, het wordt een stroom. En het vat raakt vol. En het volgende, en nog één, en nog één. En we lazen het zojuist op enig moment, als ze misschien al wel een half uur bezig zijn. Dan zegt die vrouw, sleep nog eens een vat aan. En die jongens kijken rond en ze zeggen, maar mama, er is geen vat meer. En allemaal, allemaal, echt allemaal, zijn ze tot de rand toegevuld. En dan wonderlijk. Dan wonderlijk. Dan lezen we, en de olie stond stil. Precies op tijd. Gemeente, dat is ook een geestelijke ervaring. Vol is vol. Ja, echt. Vol is vol. En God weet wat vol is. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen, vullen, vullen, volmaken. Al uw nooddruft. Want de Heere verspilt zijn genade niet. Zeker niet. En die wonderen, dat zijn geen goocheltrucs. Nee. De Heere weet precies, gepast wat ik behoef. En alle menselijke berekeningen. En alle natuurwetten. En alle omstandigheden. Nou, die staan de Heere niet in de weg, gemeente. En vandaag is de boodschap. Geloof je dat? Die God leeft nog. Die God leeft nog. Zijn macht is echt sindsdien niet verminderd. En zijn genade is nog overvloedig aanwezig. Nou gemeente, nu mag u het voor uzelf invullen. Dat kan ik niet. Dat hoef ik ook niet. Nu mag u het voor uzelf invullen. Heb je nood? Misschien haal je schouders al op. Nood? Nou, ja, we moeten ons een beetje in acht nemen met deze crisis en zo. Maar het gaat nog goed en we zijn helemaal niet ziek geworden. Nee. Heb je geen nood? Wel, lieve gemeente, dan is dat je grootste nood. Dat je geen nood hebt. Dat je er verblind voor bent. Dat de zonde je zo verdoofd heeft. Dat je het nog niet eens weet. En nog niet eens merkt. En nog niet eens erkent. Ik kan daar vanmorgen verder niet over uitweiden. En dat moet u dan zelf maar doen. Wie kwam er op die vrouw af, gemeente? Haar schuldeiser. Dat was een wrede schuldeiser. Maar hij had natuurlijk wel recht erop. Ja, hij had er wel recht op. Betaal maar wat je schuldig bent. Die schuldeiser die kwam maar. En die vrouw die had niks in te brengen. Niks in te brengen. Want ze had ervoor getekend. Ze moest terugbetalen. De schuldeiser kwam op haar af. En als je goed gezond bent en werk hebt en het gaat allemaal prima en je hebt een keurig gezin en meer niet, gemeente, denk eens aan die schuldeiser. De schuldeiser. De wet van God die mij aanwijst dat ik een verloren mens ben en dat ik schuldig sta bij de Heere en dat mijn schuldregister nog open staat. Vrouw wordt het een nood. Nou, breidt u dat nou zelf maar uit. Maar de boodschap van morgen is, laat nou die nood ook werkelijk je nood zijn. En laat het je ertoe brengen. Om je vaten voor de Heere neer te zetten. En dan zegt de Heer, en vanmorgen klinkt het in de prediking, dan hoeven het er niet weinigen te zijn. En je dagelijkse zorgen, nou, die horen er ook bij. Gemeente, er is geen neutraal terrein. Die mag je ook, die moet je zelfs bij de Heer brengen. Daar heeft de Heer recht op, dat we Hem erkennen als die God die in zijn voorzienigheid alle dingen bestuurt en leidt. Bij die vrouw, nou laat dat maar heel concreet maken. Ze had een groot financieel probleem. Nou, u misschien ook wel. Je bedrijf is helemaal achterop geraakt in deze crisis. Of, nou vul u zelf maar in. Financieel of sociaal of heel concreet. De Heere wil gebeden zijn. Is het dan zo dat je precies ontvangt wat je graag wilt? Nou, dan schrijft de apostel Paulus ook. Laat al uw begeerten met bidden en smeken en met dankzegging bekend worden bij God. En dan? En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. De vrede Gods. Dat kan best zijn. Dat die concrete noden, noden blijven. Maar dat de Heere toch je leven binnenkomt. Met zijn ontferming. En dan zelfs zo. Dat Hij de vrede in je hart geeft. Dan kun je toch verder. Dan kun je toch verder. Maak er niet weinige te hebben. Breng het bij de Heere. En dan de vrucht. Ten slotte. Vers 7. Toen kwam ze en ze gaf het de man Gods te kennen. En hij zei, ga heen, verkoop de olie en betaal uw schuld, Heer. Gij dan met uw zonen. Leef bij het overige. Je zult daar, als zo'n arme vrouw, plotseling een schat van een huis met olie hebben. Gemeente, ze was plotseling steenrijk. Olie was een kostbaar goed, maar ze had er maar een paar druppels van. En ineens een huis vol. Nou, wat doe je dan? Dan ga je toch naar de markt? Dan ga je het verkopen? Dat doet ze niet. Ze gaat naar de man Gods. Gemeente, dat is de vrucht. Als God zegen geeft, dan ga ik ermee naar God toe. Dat doet ze. En ze gaat nog als een arme. Als een mens die het moet hebben van het gegeven. Van wat de Heere in haar nooddruft vervuld heeft. Ze brengt het als het ware. Ze wijt het aan de Heere. Ze brengt het bij Elisa. De man Gods. Gemeente, dat is de ware dankbaarheid. En zo is het ook vanmorgen eigenlijk een prediking over ellende, verlossing en dankbaarheid. Niet dan? Wat is de ware dankbaarheid als ik met de zegeningen van de Heere bij Hem terechtkom en bij Hem niet meer vandaan kan gaan in verwondering en aanbidding, opdat Hij de eer ontvangt. Wat is de ware dankbaarheid? Vraagt Kolbrugge ergens in een van zijn preken. Wel, als ik als beweldadigde bedelaar de volgende ochtend weer bij mijn Heer terechtkom, die mij heeft beweldadigd. Als ik weer met lege handen bij Hem kom. Dat is de ware dankbaarheid. Maar Elisa zegt, je mag het hebben. Je mag het hebben. Je mag je schuld, Heer, ervan betalen. En je houdt nog over. Je houdt nog over. Die schuld wordt volkomen betaald. En je houdt nog over. En daar mag je van leven. Daar mag je nou van leven. Je mag leven uit de wonderen van Gods ontferming die Hij in jouw leven geschonken heeft. Gemeente, maak dat nou in uw eigen leven maar concreet. Denk daar nog maar eens over na. Leven van wat God gedaan heeft en wat Hij geschonken heeft. Nou, zo was het ook bij Paulus. Ik kom telkens bij Paulus terug. Want die tekst in Filippenzen 4 vers 19 is als het ware de toepassing, de nieuwtestamentische toepassing van deze geschiedenis. Want als Paulus dan in de gevangenis is, en dan krijgt hij dat geschenk van Epafroditus, en dat verwarmt zijn hart. Maar hij zegt, ik ben, zelfs hier in de gevangenis, ik ben vergenoegd met wat ik ben. Hij zegt, Ik had het niet nodig. Oh, het is prachtig. En ik dank de Heere ervoor. En breng de groeten over. En dank de Filippenzen hartelijk. Maar ten diepste had ik het niet nodig. Ik had het niet nodig. Want ik ben vergenoegd met hetgeen ik ben. Ik ben tevreden. Tevreden met waar God mij brengt. En wat Hij mij toebedeelt. En van daaruit zegt hij dus die woorden. Mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen. Al uw nooddruft in heerlijkheid. En gemeente, als nieuwtestamentische gemeente, mogen we en moeten we dit belijden. Door Christus Jezus. Door Christus Jezus. Alleen in en door Hem is de Heilige God een God die voorziet in mijn geestelijke en lichamelijke nooddruft. Wel gemeente, dat is de boodschap. De eerste boodschap. Op deze biddag. Zo, op deze wijze. Zo zal de heerlijkheid daar vromen. Zo. Door de diepten heen. Door mijn leegheid en nooddruft heen. Geestelijk en lichamelijk. Zo zal de heerlijkheid daar vromen. Op het luisterrijkst tevoorschijn komen. Zo schenkt Gods goedheid hun begeren. En waar eindigt het mee? Lof, zij de Heere der Heren. Want de Heere is groot, genadig en rechtvaardig. En onze God ontfermt zich op het gebed. Amen. We zullen de Heere nu bidden gaan. Laat ons bidden. Dit was biddagonderwijs, Heere, dat U vanmorgen ons gegeven hebt. Maar niet alleen voor deze dag. Dit strekt zich uit tot ons hele leven. De noodzaak, Heere, om ons eigen bestaan recht en grondig te onderscheiden. En te beseffen dat we zonder U niets kunnen doen. Dieper nog, dat we zonder U en zonder Uw genade niets zijn. Dieper nog, Heere, dat we buiten de genade van de Heere Jezus Christus, voortkomend uit de volheid die Hij heeft verworven, verwerpelijke, schuldige, en daarom verdoemelijke mensen zijn. En wat zijn wij dwaas, Heere, dat we menen dat we uit eigen middelen wel kunnen voorzien daarin, geestelijk en lichamelijk. Dat tekent, Heere, ons zondig bestaan. Onze ogen zijn verduisterd. Ons verstand weet het niet. En onze wil verkeerd. En onze gevoelens in opstand tegen u. En dan kunnen we keurig en netjes en vroom zijn, Heere. Maar we hebben het nodig. Bediend te worden. En bediend te zijn. Uit de volheid die bij u is. Zoals de apostel Paulus het meegegeven heeft, Heere, aan de kerk der eeuwen. Aan onze kant is nooddruft. En Heere, dat wordt ons gepredikt. Dat wordt ons op het hart gelegd. Opdat we het weten en erkennen. En bij u is volheid, Heere, waaruit u genadig schenken wilt. Mild en overvloedig. En vandaag mogen we er heel bijzonder om bidden. In de dingen van gewas en arbeid. Er zullen er in deze gemeente ook wel zijn, heren, die dagelijks bezig zijn in het verband van de agrarische productie. Maar we zijn er allemaal van afhankelijk. We bidden, heren, of u daarin wilt voorzien. In het komende seizoen. Of u de bedrijvigheid die er op allerlei terreinen zijn mag, met uw zegen wilt bekronen. En geven wil, heren, dat de moeite en de zorgen die er daaromtrent zijn op verschillende terreinen, of ze te zijnder tijd weer mogen worden opgeheven. En of we weer de arbeid van onze handen mogen doen. Dat er weer klanten voor onze winkels zijn. Dat er weer afname is van onze producten. Dat er weer inkomen is. Wat zijn we afhankelijk, Heren? U laat het ons voelen. In die zin, Heren, worden we beweldadigd. Door het feit dat u in omstandigheden als deze, Heren, onze ogen daarvoor openen wilt. Opdat we toch niet, als we dat tot dusver deden, dat we toch niet verder leven in de waan dat we onszelf kunnen redden en voor onszelf kunnen zorgen. Wilt u met ons zijn, Heren, als we in situaties zijn van werkeloosheid of arbeidsongeschiktheid? Denk ons. In al deze zo moeitevolle omstandigheden die er kunnen zijn. Wij dragen de zaken van gezondheid aan u op. Dat gold altijd al. En dat geldt in de huidige omstandigheden wel te meer. Heren, wanneer we door dit virus wellicht en door de crisis die daarbij hoort, naar ons gevoelen waar al te lang moeten wachten, dat we in het ziekenhuis kunnen worden opgenomen, dat we behandeld worden. En we vrezen, Heren, dat de kwaal waaraan we lijden verder gaat. En mogen we dat als een leeg vat voor u neerzetten, Heren. En mogen we berusten in uw beleid van nu en tot in alle eeuwigheid. Wees met ons, Heren, wanneer we te maken hebben met een handicap in ons leven. Of wanneer we mantelzorger zijn van mensen met een handicap. Gedenk ons in psychische aandoeningen. Wat een moeite en zorg. Wat een duisternis in ons leven kan dat betekenen. Gedenk, Heren, onze ouderen. Velen van hen hebben in dit afgelopen jaar moeten ervaren dat ze eenzaam waren. En dat er geen bezoek mocht komen. Wilt u met hen zijn? Eenzaam, maar met God. Gemeenzaam, Heren, dat is een geheimenis. Dat u door alles heen toch ook wil schenken. Doe dat genadig. We bidden u voor hen die voor ons zorgen. Artsen en verpleegkundigen. Degenen die werken in centra van ziekenhuizen en verpleeginrichtingen. Ontferm u zich. Vanmorgen horen we van een weduwe, Heren. Weduwen. Weduwnaren, wezen wellicht, ze zullen er ook in onze gemeente zijn. Oh, wat een verdriet. Als degenen aan wie we zo verbonden waren, van ons zijn weggenomen. Wilt u er zijn, Heren? Troost onze ziel in haar geween. En zeg haar, ik ben uw heil alleen. Gedenk onze jongeren. Geef, Heren, dat ze naar u zullen vragen. Ook in de dingen die in dit jaar op hen afkomen. We bidden u voor hen die werkzaam zijn in het onderwijs. Het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs, wellicht het aangepast onderwijs en ook het hogere. Mag er overdracht zijn, heren, van die dingen die nodig zijn voor onze jongeren. Maar laat het ook aan de hand van de schrift mogen plaatsvinden. En waar ons reformatorisch onderwijs in het klimaat van onze samenleving bedreigd wordt, wilt u ervoor instaan, Heer. En geef allen die daarin werkzaam zijn, ook besturen, wijsheid en kracht wat nodig is. We bidden u voor degenen die eenzaam zijn, de alleenstaanden en de alleengaanden. Mogen ze hun weg weten te gaan met de roeping die u aan hen speciaal hebt gegeven. Wees met diegenen van ons, heren, die een andere gerichtheid moeten ervaren. Met alle strijd die dat meebrengt. Geef dat er begrip en warmte om hen heen is. En dat in al deze moeizame dingen toch uw woord het richtsnoer zal blijven. Gedenk de gezinnen, de vaders en moeders, misschien wel de gebroken gezinnen, onze jongeren. Geef dat ze naar u vragen en dat er, heren, in de gezinnen iets mag zijn van de vrezen van uw naam. Gedenk de ongeboren kinderen. Geef dat ze voorspoedig mogen zich ontwikkelen en straks ter wereld mogen komen. En ook de moeders en de vaders. Wees met ons, heren, wanneer we verdriet hebben om onze kinderen. Of om onze ouders misschien wel. Zie zo in alle omstandigheden op ons neer. Gedenk, heren, de gemeente. Een grote gemeente. Met veel verscheidenheid ongetwijfeld. Met moeite en zorgen. Heren, laat de vrezen van uw naam hier opgekweekt mogen worden. Door uw genade, ook door de prediking van het woord. En ook wanneer de gemeente nog een dienaar moet ontberen. Wilt u de man van uw raad aan de gemeente geven. En laat er ook gebeden, laat er smeking zijn, heren. Laat dat een van die lege vaten zijn. Om het van u te verwachten. We hebben er geen recht op. Zoals ook een dienaar van het woord geen recht heeft op een gemeente. Maar wilt u het toch schenken, heren. Gedenk de broeders van de kerkenraad die leiding mogen geven aan de gemeente. Geef dat ze dat op een geestelijke wijze, op een invoelende wijze mogen doen. Aan de ene kant mild, aan de andere kant toch daadkrachtig. En laat het tot stichting en opbouw van de gemeente mogen zijn. Gedenk allen die een taak hebben in de gemeente. De kosters en de organisten, die diverse taken in commissies. De verenigingen van de jongeren. Heren, zo zien we op u neer. En rond en bij dit alles. In alle aspecten van het leven, heren. Buigen we ons hoofd. En we belijden onze schuld. En we bidden het u. Wees ons genadig, o God. Wees ons genadig. Schenk ons, heren, dat we het wonder van uw genade mogen kennen. En waar er grote zonden waren en zijn. Dat u ze genadig uitdelgen. En geef dat we ze hartelijk belijden mogen. Voor onszelf en als het nodig is ook voor elkaar. En zo bidden we om uw gunst op deze dag. Schenk uw zegen. We danken u voor de bediening van uw woord. Wilt u er zelf in meekomen. En maakt u de gemeente in het vervolg van deze dag ook trouw. En dat alles om Jezus wil alleen. Amen. We zingen, gemeente, nog een couplet uit deze bijzondere psalm 116. Nu het zevende vers. Wat zal ik met Gods gunsten overlaan die trouwe Heere voor zijn gena vergelden? En dat is het leven der dankbaarheid. Ik zal bij de kelk des heils zijn naam vermelden en roepen hem met blijde erkentenis aan. Psalm 116, vers 7. uw harten biddend tot God ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.